Nu het Formule 1 seizoen erop zit en de winterstop is begonnen, maken we de balans op naar maar liefst 22 races in 2023. Want welke 5 conclusies kunnen we trekken naar dit seizoen? Dat komt vandaag allemaal aan bod in deze speciale F1-update.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks.nl.
Ja, Ronald, om te beginnen is er geen ontkomen aan Max Verstappen en alle records die hij heeft verbroken dit jaar. Zijn dit nou records voor de eeuwigheid, denk je?
Ja, zo. Dan beginnen we meteen even met een statement. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat Helmut Marko tegen mij zei, hè, in de paddock van Abu Dhabi. Dat hij meteen zei van ja, deze records staan voor altijd. Daar gaat helemaal niemand meer aankomen. Max hield zelf nog meer een slag om de arm in Abu Dhabi. Hè, waarbij hij aangaf, nou, als we naar 30 races gaan, dan kan er echt iemand nog wel een keer 19 winnen. Nou, daarvoor wil ik mijn hand ook nog niet meteen in het vuur steken. Maar dat winstpercentage, ik durf wel te zeggen dat dat een record is dat nog heel erg lang kan staan. Als Max dat niet zelf nog scherper gaat zetten. Maar goed, dat het wel een record van de eeuwigheid kan zijn. Omdat het record daarvoor ook al 71 jaar stond. En dus de dominante tijden van Schumacher heeft overleefd. De dominante tijden van Hamilton heeft overleefd. En nu pas is gesneuveld bij de dominante tijden van Verstappen. En dat zegt natuurlijk wel heel veel. Zegt vooral dat 2023 voor Max ook individueel een soort van wonderjaar is geweest. En mensen wijzen heel snel naar de RB19. Van ja, die Red Bull auto was zo goed, was zo dominant. Dat heeft het verschil gemaakt. Maar nee, kijk naar Perez, hoeveel moeite hij heeft gehad om P2 bij de coureurs veilig te stellen. En je ziet meteen dat Max ook eigenhandig het verschil heeft gemaakt. Waarbij Baku belangrijk is geweest. Hè? Baku is hier een beetje één geworden met die auto. Daarna volgden de 10 overwinningen op rij. Dat is trouwens het record van dit jaar waar Max zelf het meest trots op is. Omdat hij zei, van zelfs al heb je een dominante auto, is het heel moeilijk om week in, week uit te leveren. En om geen fouten te maken. Nou, dat klopt ook. En daarbij wil ik een paar punten nog benoemen. Die dat ook onderstrepen, dat Max ook echt wel eigenhandig het verschil heeft gemaakt. De eerste, en dat is een onboard, denk ik, als mensen één onboard terug willen kijken dit jaar, is het die. Kwalificatierondje Monaco, zijn poleronde. En vooral sector 3, hè, ik kon er zelf om lachen. Ik heb bijna iedere vangrail geraakt. Maar net licht genoeg geraakt, zodat niet de ophanging het zou begeven. Dus ja, dat is een hele speciale poleronde geweest. Tweede die ik eruit wil lichten is toch Zandvoort. Is voor Max zelf ook een vrij speciale overwinning. Daar hebben we allerlei weersomstandigheden gezien. Hè. Kwam het echt niet alleen op de auto aan, maar juist op het poppetje achter het stuur. En reed hij bij vlagen 4 seconden per ronde sneller op intermediates dan Sergio Perez in dezelfde auto. En het laatste punt is Japan. Want daar zei hij recent nog over in een eindejaarsinterview van Viaplay. Ik heb al tegen Horner en Giampiero gezegd in Singapore. In Japan gaan we iedereen afmaken. Omdat hij gewoon zo getergd was door het hele flexi-wing en flexi-floors gebeuren. Nou, dat afmaken is wel redelijk gelukt. En al die momenten bij elkaar moeten toch tot de conclusie leiden dat 2023 ook individueel een wonderjaar van Max is geweest.
Ja, een wonderjaar voor Verstappen. Maar naast Verstappen moeten we natuurlijk ook het collectief niet vergeten. Hè? Want de RB19 is toch wel de meest succesvolle Formule 1-auto ooit gebleken. Moet die tweede conclusie dan niet zijn dat Red Bull op alle vlakken gewoon beter is geworden?
Ja, eigenlijk wel. Dat is een beetje angstaanjagend voor de concurrentie, maar dat is het wel. Te beginnen natuurlijk met de auto. Hè. Die auto, het concept was vorig jaar meteen goed en dat is onder het budgetplafond cruciaal, zo'n kickstart onder het nieuwe technisch reglement. Maar die is gewoon gefine-tuned dit jaar. Hè. De minimumgewicht is meteen bereikt. Dat is belangrijk, want natuurlijk, hè, gewicht is rondetijd. Maar gewicht verliezen heeft ook de auto scherper aan de voorkant gemaakt. En dat is exact wat Max Verstappen met zijn rijstijl heel graag heeft. Nou, verder aerodynamisch weer efficiënter. Die inlets van de sidepods zijn nu nog maar kleine brievenbusjes. Dus eigenlijk is alles gefine-tuned. Daar verdient natuurlijk Adrian Newey lof voor. Maar ook Pierre Vacher, hè, die wordt door sommige mensen nog wel minstens zo belangrijk geacht voor het algehele concept van de RB19. Pierre Vacher, de technisch directeur. En ik heb met diezelfde Pierre Vacher een interview gehad in Abu Dhabi. En ik moet heel eerlijk zeggen, op sommige technische onderwerpen heeft hij ook mijn ogen nog wel geopend. Want hij zei echt hele zinnige en gedetailleerde dingen. Ook meteen een soort teasertje, want daar komt later in de komende weken en waarschijnlijk zelfs maanden nog wel genoeg van voorbij op onze website. Maar goed, dat hele technische team verdient gewoon veel lof. Maar dat geldt, zoals jij terecht zei, voor het hele collectief. Want ook de strategie is weer heel goed geweest met onder andere Hanna Schmitz. De betrouwbaarheid is heel goed geweest, waarbij we absoluut Honda niet mogen vergeten. Want die leveren natuurlijk al die motoren nog. En ook de pitstops, ook die waren weer eigenlijk feilloos. Dus Red Bull als collectief kent bijna geen zwakke plek meer. En dat is cruciaal, want in heel veel teamsporten natuurlijk wordt de kracht van het geheel wordt bepaald door de zwakste schakel. Maar die zwakste schakel is er bijna niet meer. Dus ja, wat ik al zei, dat is angstaanjagend voor de concurrentie. Maar dat maakt Red Bull een geoliede machine.
Ja, Red Bull als geoliede machine. En ze hebben dit jaar natuurlijk bijna alle races weten te winnen. Behalve dan de race in Singapore. En dus bleef er ook maar weinig over voor de concurrentie. Kunnen we wat dat betreft spreken van een mislukt jaar voor bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari?
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Kijk, en zeker als je het naast hun eigen meetlat legt. Hè, want dat moet je eigenlijk doen om dan een conclusie te trekken. En Ferrari heeft heel stellig gezegd van, nou oké, 2022 waren we tweede bij de coureurs, tweede bij de constructeurs. Wij gaan dit jaar voor niks minder dan een wereldtitel. Nou, daar zijn ze extreem ver verwijderd van gebleven. Dus in dat opzicht mislukt. Waarbij Ferrari nu ook zelf heeft erkend, hè, van die lat hebben wij veel te hoog gelegd. Het was veel te ambitieus. Nou, dat hebben wij begin dit jaar natuurlijk ook al gezegd. Daar hoeft hij eigenlijk geen helderziende voor te zijn. Zeker niet omdat ze natuurlijk de switch hebben gehad van Binotto naar Vasseur. En dat je dan meteen iemand heel veel druk oplegt. Waarbij Vasseur het denk ik redelijk goed heeft gedaan hoor, daar niet van. Maar ik nog steeds wel denk dat het wegsturen van Binotto een soort van symboolpolitiek is geweest. Nou ja, Mercedes, hè. Van Mercedes heeft Max gezegd van nou, ik had juist meer weerstand van Mercedes verwacht. En Helmut Marko ook wel. Nou, in dat opzicht ook voor hen een mislukt jaar. En de overall conclusie voor dit punt is dat eigenlijk beide verhalen, dus Ferrari en Mercedes, heel goed met elkaar te vergelijken zijn. Want ze hebben allebei afgelopen winter vastgehouden aan het eigen concept. Hè? Mercedes aan Zero Pod, Ferrari aan onder meer de unieke Side Pods. En daar zijn ze eigenlijk allebei pas gedurende het jaar op terug moeten komen. Mercedes in Monaco, Ferrari dan een week later in Barcelona. Maar dat heeft natuurlijk extra lastig gemaakt. Hè? Als je dat soort dingen tijdens het seizoen moet doen, dan is het eigenlijk een continu leerproces. En dat heb je heel erg gezien. Want ondanks dat ze nu een ander profiel van de auto hebben, is het absoluut nog geen rechte lijn. Hè? Ferrari heeft een heel goed low-downforce pakket. Ferrari is heel goed over de curbs, zoals we in Singapore hebben gezien. Maar hebben ook qua bandenslijtage nog complete off-weekenden gehad. Mercedes, ik kan me Lewis Hamilton nog herinneren in de persconferentie in Austin, was dolgelukkig van ja, nu voelt de auto goed aan. Een paar uur later werd hij gedisqualificeerd. Misschien had het een ook wel met het ander te maken. Dat hij juist zo goed voelde door de lage rijhoogte en dus meer downforce. Maar ja, daarna volgde twee weken daarna Brazilië. En zakte ze compleet door de ondergrens heen. En dat is meteen de crux. Namelijk Red Bull en dan vooral Verstappen. Die hebben die stabiliteit. En de anderen hebben dat dit hele jaar niet kunnen vinden. Dus dat is het voornaamste huiswerk voor 2024.
Nou, moeten ze inderdaad nog mee aan de bak dan. En we hebben het nu dan gehad over Mercedes en Ferrari. Maar voor de vierde conclusie kunnen we misschien wel stellen dat McLaren en Williams juist het tegenovergestelde zijn, toch? En wel een goed spoor hebben gevonden dit jaar.
Ja, absoluut. Die verdienen allebei lof. En dat laat ook zien, en daarbij wil ik ook Aston Martin nog even noemen, dat het wel kan. Kijk, budgetplafond is een beperkende factor. Aero-restricties is een beperkende factor. Maar je kan in één winter wel een stap maken. Niet meteen om Red Bull van de troon te stoten, maar wel om op te schuiven in de pickorder daarachter. Nou, dat heeft Aston Martin natuurlijk gedaan. Daarna wordt weggezakt door flexi-wings, door de doorontwikkeling en al dat soort dingen. Maar ze hebben wel aangetoond dat je een stap kunt zetten. McLaren, jij zei het al terecht, dat is nog knapper. Want die hebben dat gedaan gedurende het seizoen. Die zijn heel eerlijk geweest vanaf het begin. Onze auto is nog niet goed. Maar met updates gaan we wel goed worden. Nou, daar is geen woord aan gelogen. En vooral die updates van Oostenrijk Silverstone, hè, die hebben een mega stap voorwaarts betekend. Waardoor ze in de tweede seizoenshelft vaak gewoon de tweede factor waren. Dat is heel knap. Laat zien dat de zaken structureel vrij goed voor elkaar zijn daar in Woking. En dat blijkt ook dat Andreas Seidel niet, zeg maar, onvervangbaar was. Want toen McLaren een beetje in de lift zat onder zijn leiding, dacht ik en dachten velen met mij dat hij daar een hele belangrijke schakel in was. Maar goed, Andrea Stella neemt nu het stokje over. En het zakt alles behalve als een kaartenhuis in elkaar. Sterker nog, het tegenovergestelde is waar. Dus dat geeft wel hoop voor de toekomst. Ook hè, de windtunnel waar ze druk mee aan de gang zijn. Het geeft allemaal best wel hoop voor wat er nog komen gaat. En om het verhaal compleet te maken, Williams ook. Van P10 naar P7 bij de constructeurs. En dat eigenlijk, een beetje oneerbiedig gezegd, met één coureur. Namelijk alleen Alexander Albon was echt competitief. En dus moeten wij daar twee mannen echt voor complimenteren. James Vowles en natuurlijk Alex Albon zelf. Ik moet ook terugdenken aan de voorganger van Vowles, hè, wat Jos Capito toen zei. Die zei van ja, Williams is een patiënt die een open hart operatie moet ondergaan terwijl het de marathon loopt. Omdat er structureel zoveel dingen verkeerd zijn, maar je toch in het lopende Formule 1 seizoen moet presteren. Nou ja, die marathon lopen is in 2023 best goed gegaan. Dus daar verdient Vowles, ondanks dat hij ook zegt, hè, de faciliteiten zijn 30 jaar verouderd. Maar daar verdient hij best wel lof voor. En Albon verdient absoluut lof. Dat ene jaar dat hij als ontwikkelingscoureur achter de schermen werkte bij Red Bull, toen kreeg ik eigenlijk al wel het idee dat hij ook technisch heel goed onderlegd is. En exact dat heeft Williams ook nodig. Hè? Want met zijn feedback kan hij om te beginnen het team een beetje technisch op het juiste spoor zetten. En ten tweede is hij zo stabiel, in ieder geval in de Williams, hoe dat in een topteam zou zijn, weet je nooit. Maar dat hij ook op het circuit iedere keer kan leveren. Dus dat maken Vowles en Albon een vrij goede tandem achter deze hele kleine, niks vergeleken met het verleden, maar een hele kleine mini-wederopstanding van Williams, gelukkig.
Ja, dus die twee kunnen zeker tevreden terugkijken op afgelopen jaar. Tot slot nog even een blik op de rookies. Want wat kunnen we daarover concluderen? Dat het een jaar met wisselend succes is geweest?
Ja, absoluut. Hè. We moeten natuurlijk Nyck de Vries noemen. Hè. Het avontuur bij AlphaTauri heeft maar 10 races geduurd. En zijn Formule 1 avontuur met die invalbeurt van vorig jaar erbij dan maar 11 races. Ook wat pech gehad natuurlijk qua timing. Omdat die AlphaTauri begin dit jaar voor geen meter ging. En na het eind van het jaar wel. Moeten we AlphaTauri als collectief een compliment voor maken. Want die hebben qua doorontwikkeling, als je puur naar de getallen kijkt, maar ook naar het aantal nieuwe vloeren, hebben zij het meeste geïntroduceerd van alle teams. En dat heeft echt wel effect gehad, want die auto is vele malen beter geworden. Nou, daar heeft de Vries niet van mogen profiteren. En dat is tot op zekere hoogte pech. Aan de andere kant, dat laten de data gewoon zien. De empirische data. Dat laat ook Helmut Marko, heeft dat meermaals laten blijken in de publiciteit, dat hij het ook qua snelheid wat moest afleggen tegen Yuki Tsunoda, die onherroepelijk een stap heeft gezet, dus die wel lof verdient. Maar goed, heel jammer voor Nyck dat het vroegtijdig is geëindigd. Nou ja, tweede rookie, we hadden het over Williams natuurlijk, hè. Daar kom je toch bij Logan Sargeant uit. Die is eigenlijk vooral bezig geweest het hele jaar met het hoofd boven water houden. Wat dan gelukt is, omdat het tweede seizoenshelft ging bij vlagen beter en heeft hem dan een contractverlenging opgeleverd. Waarbij ik wel moet zeggen, ik gun hem het van harte. Maar eerlijk gezegd had ik toch liever Lawson of Felipe Drugovic. Want ik ben ook altijd heel erg onder de indruk van Drugovic als hij in mag stappen voor een vrije training of voor een bandentest. Dus ik had liever een van die twee in de tweede Williams auto gezien voor volgend jaar. Maar goed, het blijft Sargeant. Is wel meteen een perfect bruggetje naar Liam Lawson. Want hij is natuurlijk ook, hè, als invaller ook een rookie geweest dit jaar. En die heeft het gewoon geweldig gedaan. Denk nog maar eens terug aan Zandvoort. De listige omstandigheden waarin hij moest debuteren. Dan krijg je ook bijvoorbeeld Singapore nog voor zijn kiezen. Wat een mega moeilijk circuit is. En hoe hij daarmee omgegaan is, dat is ook fenomenaal. Maar laten we heel positief eindigen. De afgetekende Rookie of the Year, dat moet toch wel Oscar Piastri zijn. Zijn reputatie was hem eigenlijk al vooruitgesneld. Had natuurlijk alles gewonnen wat er te winnen viel in de juniorklasse. Die hele contractsoap. Ik denk dat zowel McLaren, maar ook hij zelf er best blij mee is. Dat je beter in de McLaren kunt zitten dan in een Alpine. Maar goed, al die hoge verwachtingen heeft hij in de praktijk meer dan waargemaakt, wat mij betreft. Natuurlijk heeft Lando Norris meer punten. Natuurlijk was Lando Norris over de hele linie constanter. Maar goed, Lando Norris is ook een van de meest allrounde Formule 1 coureurs. En Lando Norris heeft al meer dan 100 Grand Prix achter zijn naam staan. Dus als jij daar als rookie naast moet gaan zitten, dan denk ik dat 9 van de 10 zouden verzuipen. Nou, Piastri is alles behalve verzopen. Sterker nog, heeft meerdere podiumplekken genoteerd. Heeft een sprintpole gepakt. Heeft een sprintrace gewonnen in Qatar. Dus ja, dat zijn voor een rookie gewoon hele, hele indrukwekkende cijfers. Waarbij ik ook Japan nog een keer wil benoemen. Want Suzuka is een hele moeilijke baan. Een hele technische, hoge snelheidsbaan voor coureurs. Hij was nooit op Suzuka geweest. Was überhaupt nog nooit in Japan geweest. En bam, zijn eerste deelname daar en knalt meteen naar het podium. Nou, dat laat wel zien wat wij eigenlijk al wisten, maar wat dit jaar heel erg is onderstreept. Namelijk, Oscar Piastri is A, uit het goede racehout gesneden. En B, absoluut eentje om in de gaten te houden voor de lange termijn. Want hier gaan wij in de toekomst nog heel veel plezier van beleven.
Ja, ik wou zeggen, dan hebben we zeker wat moois om naar uit te kijken in het nieuwe jaar. Dankjewel, Ronald. En dat waren ze dan, onze 5 conclusies over het Formule 1 seizoen van 2023. En heb je zelf nou nog mooie aanvullingen? Laat het dan zeker even weten in de reacties onder deze video. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.